In onze serie zijn we aangekomen bij Lucas hoofdstuk 16. Lucas hoofdstuk 16. De eerste 13 versen gaan we met elkaar lezen. Boven dit gedeelte, Lucas 16, vers 1, staat de onrechtvaardige rentmeester. En Jezus zei ook tegen zijn discipelen: er was een zeker rijk mens die een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem: wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik zal doen, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste: hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei: 100 vaten olie. En hij zei tegen hem: neem uw geldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander: en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem: neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkander verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u: maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat ze u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over na gaan denken. Van de ongeveer 40 gelijkenissen die de Heer Jezus zo door de evangelie heen vertelt, is 1/3 die gaat in meer of mindere mate over geld. Het neemt dus een prominente rol in, geld neemt een prominente rol in als het gaat om het onderwijs van de Heer Jezus. En dat is ook niet zo gek, omdat geld ook een belangrijke rol speelt in deze wereld. Mensen hebben geld nodig, ze verdienen geld, ze geven het uit, ze sparen, ze investeren, ze lenen en soms geven ze het ook weg. Geld is gewoon belangrijk in deze wereld. Dat was toen al zo en dat is nu nog steeds zo. Nou, en daarom dat de Heer Jezus ook hier iets gaat vertellen over geld. Er was een rijk man, zo begint hij, een rijk man. Hij was zo rijk dat hij in ieder geval een rentmeester kon aanstellen. Je zou kunnen zeggen, hij had een manager ingehuurd. Hij had een administrateur in dienst. Dit was geen slaaf, dit was een vrij man en had vaak ook een hoge status. Het was een belangrijk gezicht ook in het dorp of de stad waar deze persoon woonde. Hij had een verantwoordelijke baan en men zag hem. Deze rijke man, die had alleen één probleem. Zijn manager verkwiste het geld. Voor dat woordje verkwisten, dat is niet de eerste keer dat we dat tegenkomen, verkwisten. Want we hebben dat in Lucas 15, hebben we dat ook gehoord. Toen was het die jongste zoon die zijn erfenis van zijn vader verkwiste. En zo is het hier een rentmeester, een manager, die het geld van zijn meester verkwiste. En toen de manager het geld verkwiste, was daar die rijke man die direct dacht toen hij dat hoorde: ik moet mijn eigendommen beschermen. Hij kwam direct in actie, deze man, die rijke man. En die rijke man die zegt: wil je morgen eens bij me op kantoor komen, rentmeester? De manager had een onrustige nacht. Hij dacht van, oei, wat gaat hier gebeuren? En hij rolde om in zijn bed. En zijn vrouw die zei op een gegeven moment ook van, joh, wat is er aan de hand? Nou, ik kan gewoon niet slapen. Ga nou maar rustig slapen. Maar het wilde die nacht niet zo. En 's ochtends kwam hij bij het bureau van zijn baas, van die rijke man. En daar lagen de boeken open. En hij voelde het al aan. Dit gaat mis. Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En misschien als je ooit eens een keer zo'n gesprek hebt gehad, zo'n gesprek waar je ontslagen werd, herken je hier wel een beetje iets in. Want je gaat direct denken, oei, hoe moet het nu verder? Hoe vertel ik het mijn vrouw, hoe vertel ik het mijn kinderen, hoe vertel ik het mijn vrienden? En misschien ook nog wel, wat ga ik nu doen? Nou, dat doet deze manager ook. Deze manager gaat direct denken. Hij gaat direct denken en denkt dan, ik ben niet sterk genoeg. Ik kan niet zomaar een schop gaan pakken. Ik kan niet zomaar gaan scheppen, want ik ben altijd een administrateur geweest. Ik heb altijd achter het bureau gezeten. Bovendien past het ook niet bij mijn waardigheid. Die mensen zullen me zien in het dorp. Mij met een schop. Het kan gewoon niet. En dan helemaal niet. Ik kan sowieso niet gaan bedelen. Wat zullen de mensen dan al niet van me denken? Die hoge positie die ik had. En opeens ben ik zo diep gevallen. En zien ze mij bedelen. Het blijkt dat hij ook weinig tot geen vrienden had. Want hij kon niet terugvallen op zijn vrienden. Want die zouden hem niet uitnodigen. Nee, de toekomst van deze manager, van deze rentmeester, die zag er slecht uit. En dan zegt hij opeens, ik weet wat ik moet gaan doen. Ik weet wat ik moet doen, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. Ik weet wat ik moet doen. Het is me nu duidelijk geworden. Het is me duidelijk hoe ik vrienden kan gaan maken. Hij heeft de oplossing gevonden om zijn wonen, zijn status en zijn inkomen garant te stellen. En naast zijn wanbeleid als manager gaat hij nu ook nog eens een keertje zijn meester beroven. Hij roept de mensen bij zich die in de schuld staan bij zijn meester en verlaagt de schuld. Maar door dit te doen legt hij een verplichting neer bij de ander. Het was in de Joodse traditie namelijk zo dat als je iets voor de ander had gedaan, dan was die ander verplicht om iets terug te gaan doen. Als je een gunst had bewezen aan de ander, dan wist je, hij zal ook een gunst gaan terugdoen naar mij toe. En zo zou je kunnen zeggen, krijgt hij vrienden? Nou ja, krijgt hij vrienden? Je zou eigenlijk zeggen, hij koopt vrienden. Hij koopt vrienden. Hij koopt als het ware, hij verzamelt als het ware een netwerk waar hij uiteindelijk op terug kan vallen. En hij zegt tegen de eerste, joh, vertel eens, hoeveel ben je mijn meester nu schuldig? Nou, 100 vaten olie. Dat was ongeveer 3 jaar het loon van een arbeider. Nou, zegt hij, schrijf er maar 50 op. Maar het verlies is, voor die rijke man, voor die meester. En bij de tweede, hoeveel ben je mijn meester schuldig? Nou, 100 zakken tarwe. Dat is 8 tot 10 jaar het loon van een arbeider. Nou, schrijf er maar 80 op. En weer besteelt hij zijn meester voor een aanzienlijk bedrag. En hij doet dit niet omdat die man die zijn schuld heeft het op dat moment slecht heeft. Het is niet zo dat die man die die schuld heeft ziekte thuis heeft of dure tijden heeft of een slechte oogst of een instabiele markt is er. Nee, nee. Het wordt gedaan omdat de manager, de rentmeester, zijn toekomst zeker wil stellen. Veilig wil stellen. De eigenaar komt op zijn bureau en ziet de boeken open liggen. En die rijke man denkt, wat zie ik daar nu van krabbels bij staan? Er is iets gebeurd. En hij kijkt en hij leest nog een keer en denkt, die vent heeft me te pakken gehad. Hij heeft me voor de gek gehouden. Hij heeft me bestolen. En dan komt de omkeer in deze gelijkenis. Want wat zou je verwachten? Je zou verwachten dat deze rentmeester straf krijgt. Maar wat de Heer Jezus dan zegt is, dat de rijke man zegt, dat heb je slim gedaan. Dat heb je verstandig gedaan. Hij prijst hier niet de fraude. Hij prijst hier niet het wanbeleid. Hij prijst hier niet het onverantwoordelijke gedrag van de rentmeester. Maar hij prijst hier het verstandig handelen. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. En voor dat verstandig handelen staat zoiets als schrander. Slim. Sluw. Hij heeft met inzicht gehandeld. Het is als die twee dieven die een prachtige auto op de oprijlaan bij een villa ziet staan. De twee dieven stelen de auto en rijden 3 dagen mee rond. Na 3 dagen komt de eigenaar opeens van de villa buiten en waarempel, daar staat opeens een auto weer. Hij loopt om die auto heen en het ziet er allemaal perfect uit nog. Hij kijkt en denkt, er ligt een envelop in. Hij doet de deur open van zijn auto en kijkt in de envelop en ziet daar een briefje. Bedankt voor het lenen. En 2 kaartjes voor een voorstelling voor vanavond in het theater. Hij gaat naar zijn vrouw toe en zegt, kijk eens, voor vanavond. 2 kaartjes voor het theater, daar gaan we samen naartoe. Die man en vrouw komen 's avonds laat thuis. Heel de villa leeg. Alles weggehaald. Dat is slim. Dat is sluw. Dat is als het ware verstandig handelen met inzicht. De conclusie is dat als deze onrechtvaardige man zo gewiekst kan handelen met zijn geld voor egoïstische doeleinden, hoeveel te meer zouden oprechte gelovigen, zoals het hier staat, kinderen van het licht, alles wat ze bezitten op een goede, slimme, verstandige, met inzicht handelen manier gebruiken. Dan zullen de mensen die van de duisternis in het eeuwig koninkrijk van de Zoon zijn opgenomen, op een goede manier met hun financiën moeten omgaan. Op een goede manier hun financiën moeten investeren in het koninkrijk van God. Zo zegt de Heer Jezus dat. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Nou, hoe gaan wij, wat is uiteindelijk de vraag, en dat is helemaal niet zo'n makkelijke vraag, maar ik ga hem wel neerleggen. Hoe gaan wij met onze financiën om? En ik denk dat vanaf vers 9 tot en met 13, dat je drie lessen kan leren. Ik heb dit plaatje trouwens niet van mezelf. Henk, dank je wel. Ik heb het maar bij mij vrijmoedig geweest om het maar te gebruiken. Het is een schilderij van Jean-Baptiste Greuze. En het staat op de nieuwste gemeente nieuws. En Henk die schrijft dan ook iets over dit schilderij, wat we daarvan kunnen leren. Dus zeker lezen. Maar ik denk, ik zal het toch gebruiken. En hier de drie lessen die we gaan behandelen, om die eens hiernaast neer te zetten. En Henk die legt ook uit in zijn stukje wat dit schilderij ook inhoudt. Het gaat over Lucas 16. Drie lessen die we met elkaar gaan leren. In ieder geval waar we over na gaan denken, waar we ons eigen leven, ons eigen hart mogen toetsen. De eerste les is, hoe is onze houding als gelovige ten opzichte van geld als het gaat om de ander? Hoe gaan we om met ons geld in ons eigen hart? Hoe gaan we om met het geld als het gaat om God? En ik denk dat alle drie in dit gedeelte te vinden is. In de versen 9 tot en met 13. Nou, daar gaan we over nadenken. Allereerst in relatie met anderen. De Heer Jezus die zegt hier, en ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, omdat ze u, als u gebrek leidt, zulke ontvangen in de eeuwige tenten. Mensen hier op aarde zijn allemaal op zoek naar liefde. Maar liefde is niet te koop. Dat dacht deze rentmeester wel, hè? Hij ging liefde als het ware inkopen om uiteindelijk zijn toekomst veilig te stellen. Maar geld is niet te kopen, maar we zien dat heel vaak liefde gekocht wordt met geld. Dat mensen elkaar vinden op grond van hun vermogen, op grond van hun uitgaven, op grond van wat ze bezitten. Maar, dat hebben we ook net met elkaar gezongen, een gelovige, een kind van het licht, wordt opgeroepen om zijn tijd, zijn geld, zijn talenten te gebruiken voor het voortgang van het evangelie. Als het gaat om de ander, ben je niet uit om geld uit te geven zodat ze vrienden worden, maar je geeft geld uit om, ja, als het ware, hemelse vrienden te krijgen. Ontvangen in de eeuwige tenten. Door ons geld op een goede manier in te zetten, hopen we dat er mensen uiteindelijk tot geloof komen. Door je geld in te zetten, kan de plaatselijke gemeente zijn werk doen. Door je geld in te zetten, kunnen zendelingen hun werk doen. Door geld in te zetten, kunnen onbereikte stammen bereikt worden. En zo maak je vrienden voor de eeuwigheid. Als je in de hemel komt, dat dan iemand zegt, dankjewel dat je je geld hebt ingezet voor de plaatselijke gemeente, want daar ben ik tot geloof gekomen. Dankjewel dat je geld hebt ingezet voor de plaatselijke gemeente, want daardoor ben ik geestelijk zo gegroeid. Het gaat er dus niet om dat je geld inzet voor de plaatselijke gemeente, zodat je voorganger een Tesla kan rijden. Of iets meer. Daar gaat het helemaal niet om. Ik heb niks tegen Tesla's. Ik heb er niks tegen. Maar het gaat uiteindelijk om de voortgang van het evangelie. Of dat je in de hemel komt en dat iemand naar je toe komt en zegt: dankjewel. Door jouw financiële inzet heb ik een Bijbel ontvangen. Daar ben ik in gelezen en heb ik de Heer Jezus mogen ontmoeten. Dankjewel voor je financiële steun. Daardoor kon ik in het geheim onderwijs volgen. En kon ik mijn broeders en zusters die vervolgd werden in dat land, kon ik bemoedigen en kon ik vanuit het woord lessen trekken voor hen. Dat je in de hemel komt en dat je iemand ontmoet en die zegt: weet je nog die tijd van 2023 tot 2025? Toen was er een oorlog tussen Israël en Hamas. En toen waren er twee mensen in Dimona. En die twee mensen in Dimona, die hadden daar een soort van ontmoetingsplek. En ik liep met allemaal vragen rond. Hoe moet dat nou met die oorlog? En wie ben ik nu eigenlijk? En hoe verhoud ik mij hier nu toe? Ik had allemaal levensvragen. En daar waren twee mensen. Daar kon ik met mijn vragen terecht. En ik heb daar Yeshua ontmoet. Een gemeentelid, dit gaat niet over mij trouwens, een gemeentelid wilde een keer een afspraak maken met zijn voorganger. Hij belt de voorganger op en zegt: ik heb een probleem en ik zou graag dat eens een keer met u bespreken. De voorganger zegt: dat vind ik fijn dat je me belt en we trekken de agenda en we maken een afspraak. Als ze bijna een telefoongesprek beëindigen, zegt die voorganger: nog één ding. Zou je ook je bankzaken mee willen nemen? De man reageert een beetje verbaasd en zegt: bankzaken? Moet ik dan voor dit gesprek betalen? Nee, je hoeft er niet voor te betalen. Maar ik wil weten waar je hart is. Want waar uw schat is, daar zal ook je hart zijn. Als het gaat om die ander, waar gaat je hart naar uit? Geef je graag geld om de voortgang van het evangelie? Vind je het fijn om je geld in te zetten om uiteindelijk hemelse vrienden te ontmoeten in de eeuwigheid? Het geld in relatie met jezelf. De houding van ons ten opzichte van geld als het gaat om je eigen hart. De volgende versen gaan erover. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? Iemand in de seculiere wereld heeft gezien hoe hij moet investeren. Het moeten investeringen zijn die niet snel vergaan. Het moeten investeringen zijn die als het ware de waarde laat stijgen, maar in ieder geval dat die zijn waarde behoudt. Dat is slim en dat is verstandig, je geld gebruiken in deze wereld. Maar we hebben gelezen, jullie gelovigen zijn kinderen van het licht. Je moet je goed realiseren dat al je geld, al je bezittingen eens zullen vergaan. En kinderen van het licht moeten beseffen dat geen enkele investering op langere termijn stand houdt. We hebben niets de wereld ingedragen en we zullen niets de wereld uitdragen. Niets is hier blijvend. Er is geen enkel object hier op aarde wat uiteindelijk zal blijven bestaan. Er was dus een houthakker. En die liep door het bos en hij had de opdracht gekregen om al de bomen in dit bos te kappen. Hij loopt even door dat bos heen om te inspecteren. En dan ziet hij toch ergens in een boom net een vogel landen en die wil daar een nest gaan maken. Hij denkt, dat is nou toch ook sneu? Die vogel die gaat daar nu zitten. Die gaat een nest bouwen, die gaat daar nestelen. Eieren komen te liggen, er komen kleine vogeltjes uit. Maar uiteindelijk gaat die boom om en zullen ze sterven. Hij denkt, daar moet ik wat aan doen. Hij pakt zijn bijl, doet hem omdraaien en met de achterkant van zijn bijl tikt hij even tegen die boom aan. De vogel kijkt naar beneden en gaat naar een volgende boom toe. Maar ja, die volgende boom gaat ook om. Dus de houthakker loopt verder, loopt naar die boom toe waar die vogel in zit en begint weer met zijn achterkant van zijn bijl te tikken. De vogel vliegt weer verder, maar gaat naar een andere boom, maar die wordt ook omgehakt. En zo gaat het een tijdje door, tot op een gegeven moment die vogel naar beneden kijkt en zo geïrriteerd is dat hij vliegt weg en vliegt naar een berg toe, naar een rots toe en daar gaat hij zijn nest bouwen. De houthakker kijkt gerust, geruststellend naar dit beeld. Gelukkig, gelukkig. Er zal hem nou nooit meer iets overkomen. In de rots is hij veilig. Zo denken mensen soms ook over hun geld. Nou, oké, in een boom, aan een boom is het niet veilig. Maar in een rots van de Zwitserse bank, diep weggeborgen in die bergen van Zwitserland, daar is het veilig. Oh ja? Kijk eens naar Psalm 46. God is onze toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet. Zouden de bergen vallen naar het hart van de zeeën? Laat haar water bruisen, laat het schuimen. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Je geld en je bezittingen zijn in deze wereld nergens veilig. Dat is in Nederland haast niet meer voor te stellen, hè? Dat je geld niet meer veilig is. Maar laten we eens even de geschiedenis doorlopen. Tweede Wereldoorlog, bij het bombardement van Rotterdam. Hoeveel bezittingen zijn daar niet weggevaagd? De watersnoodramp, 1953... Hoeveel bezittingen zijn daar niet weggevaagd? 2009, de val van de DSB-bank. Hoeveel mensen zijn daar niet in financiële nood gekomen? Je zou kunnen zeggen, je bent een burger in twee steden. Je mag ook zeggen in twee landen. Je bent de burger, de meester van ons, van de Utrechtse Heuvelrug. Een zichtbare wereld. En in die zichtbare wereld heb je je verantwoordelijkheid. Huis, spullen. Maar er is ook een onzichtbare wereld. De eeuwige wereld. De wereld die eens gaat komen. Een wereld die nu nog niet zichtbaar is en die ook nooit kapot gaat. Geen bombardement kan daar naartoe komen. Geen overstroming zal daarmee plaatsvinden. En je spullen kunnen daar niet geroofd worden. Een eeuwige stad. Een eeuwige land. Een eeuwige wereld. En Jezus zegt, investeer daarin. Ben je trouw in dat wat God je heeft gegeven aan geld en bezittingen? Hoe is je hart daarop? Is het nu echt daarop gericht op het hier en nu en alles wat je hier en nu kan verdienen en hebben aan bezittingen? Is je hart daar nou mee bezig? Of durft je hart daar overheen te kijken? En te zeggen, nee, ik weet het, het vergaat allemaal. En ik wil investeren in dat waar we uiteindelijk naartoe gaan. Ik wil mijn geld in de handen van God leggen, omdat het eeuwigheidswaarde kan hebben. Dat het een eeuwigheidsperspectief heeft. De Heer Jezus zegt, bewaar voor uzelf geen schatten op aarde, waar mot en roest ze vernietigen en waar dieven inbreken en stelen. Maar bewaar voor uzelf schatten in de hemel, waar mot en roest geen schade aanrichten en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal je hart zijn. De laatste. In relatie tot God. We hebben nu gezien onze houding als gelovigen met geld in relatie tot anderen. Ga voor hemelse vrienden. In relatie met jezelf. Hoe ga je om met geld? Relativeer geld en spullen. Want het vergaat allemaal. Maar er komt iets mooiers. En als laatste, ten opzichte van God. De Heer Jezus zegt in dit gedeelte, geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Een rentmeester gaat om met geld wat niet van hem is. Deze rentmeester had geld in beheer van de rijke man. En hij moet goed omgaan met het geld van die rijke man als goede rentmeester. Voor het werk in het huis, voor het werk in het bedrijf, voor het werk op het land. Het geld wat wij ontvangen, vaak door hard werken, is niet van jou. Het geld wat je verdient, ontvang je uit Gods handen. En je bent rentmeester daarover. Dus wat je maandelijks op je rekening krijgt, is Gods geld. En jij bent daar manager over, om op een goede manier daarmee om te gaan. Je zou het zo kunnen zeggen, mijn salaris is zijn salaris. Mijn huis is zijn huis. Mijn auto is zijn auto. Alles is van God en het blijft van hem. En we hebben het in bruikleen om er goed mee om te gaan. In 1 Kronieken 29 staat het volgende. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij loven u en prijzen uw luisterlijke naam. Want wie ben ik? En wat is mijn volk? Dat we de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. We hebben het van u ontvangen. En we geven het ook u van harte terug. Het is van u, God, en ik geef genereus. Ik geef royaal. Ik geef ruimhartig. Het volk van Israël moest dit leren. Het is oud-testamentisch, hè? 1 Kronieken, maar ze moesten het leren. En ze hebben het niet goed geleerd. Want in Maleachi staat, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tienden van het hefoffer. In het Oude Testament was het de gewoonte om van alles wat je ontving tiende aan God te geven. En wat staat hier? Als je dat niet doet, dan beroof je God. Dan heb je van God gestolen. Ja, kun je zeggen, maar dat is wel veel. Een tiende. Dat is maar eigenlijk net iets te veel. Volgende voorbeeld. Stel, iemand doet je een baan aanbieden en zegt, alles wat ik heb, is nu van jou. En jij mag met alles wat ik heb gaan investeren. Jij ontvangt 90% en 10% is voor mij. Dus 90% van wat je verdient is inkomen wat jij mag gebruiken. En 10% dat is voor de Heer, de meester, degene die jou aanstelt. Ik zou je zeggen, dat is geen beroerde baan. Daar kun je behoorlijk rijk van worden dan. Dat is hoe God aankijkt in het Oude Testament tegen het geven van tienden. Ik heb jullie alles gegeven. Alles. En 10% geef je nu aan mij. Waarom klaag je dan? Waarom, Malachi, beroof je me dan? Waarom steel je dan van mij? Nu zullen een aantal mensen hier zitten en zeggen, dat is een goed voorbeeld, maar die loopt mank. Dit is Oude Testament. En in het Nieuwe Testament staat er niets meer over het geven van tienden. Dan moet ik je gelijk geven. Dat is waar. Maar dan de volgende vraag. In welk Bijbelgedeelte, Oude Testament of Nieuwe Testament, zijn de standaarden van God hoger? In het Oude Testament of in het Nieuwe Testament? Er wordt al antwoord gegeven. Nieuwe Testament. Lees de bergreden maar. In het Nieuwe Testament is er als het ware meer zicht gekomen op de genade. We zien op Jezus, Gods Zoon die gekomen is. In het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen, is er in Christus meer geopenbaard, meer zichtbaar geworden van God. In het Nieuwe Testament zijn er meer zegeningen in Christus. Je zou kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament is alles geüpgrade. En het Nieuwe Testament zegt, of je eet of drinkt, of wat je ook doet, doe het tot eer van God. Dat is een upgrade. Alles tot eer van God. Alles, dat betekent, al je bezittingen zijn van God. Alles is van Hem. Om daar royaal van uit te delen. En als je dat niet doet, ja, ik doe het voorzichtig en ik kijk ook in de spiegel. Preken is allereerst in je spiegel, in de spiegel van jezelf kijken. Dan beroof je God. Geef royaal. Het is allemaal van God. Nu zou je kunnen denken, ik vind het moeilijk om te geven. Niet ondenkbaar dat we dat vinden. Ik vind het moeilijk om te geven. Bedenk dan dit. Jezus is de weg al gegaan voor jou. Hij was arm. Hij was rijk. En is arm geworden. Door zijn arm zijn ben jij rijk geworden. Hij is het perfecte voorbeeld van iemand die alles verloren heeft om zijn vijanden tot vrienden te maken. Als er nou één hemelse vrienden heeft gekregen door arm te worden, dan is het wel de Heer Jezus zelf. Hij verloor al zijn welvaart en kwam vanuit de hemel bij de Vader vandaan en ging naar het kruis. Zodat wij voor eeuwig met hem kunnen leven en dat wij samen voor eeuwig bij hem kunnen zijn. Daarom, als we over dit thema spreken, begint dat altijd bij Gods Zoon. Je zult eerst op Jezus moeten zien en zien wat hij gedaan heeft. Anders wordt het wettisch. Maar we leven niet meer onder de wet, maar onder de genade. Maar leven onder de genade is zien op Jezus en zien wat hij gedaan heeft. En laten we dan slim, verstandig, met inzicht omgaan met dat wat God ons gegeven heeft. Zodat onze geld en onze bezittingen in zijn handen liggen en komen te liggen om ons voor te bereiden op de eeuwige toekomst. Amen.